Wat is je grote wens voor de toekomst?
Nou, A, dat er niemand meer doodgaat op de wachtlijst, dat is één. En toch ook wel, ja, ik vind die concentratie van zorg een hele belangrijk item. Ik vind echt dat we moeten blijven nadenken over, moet het niet naar 2 centra in Nederland?
Welkom bij In Opname, een podcast van het Erasmus MC. Vandaag de gast, Herop Metselaar, scheidend hoogleraar leverfalen en levertransplantatie. Aan het begin van zijn carrière vond hij de lever maar een saai orgaan. Nu denkt hij daar compleet anders over.
Nou, bij ons aan tafel vandaag Herold Metselaar. Herold, leuk dat je er bent. Welkom.
Dank.
Je bent MDL-arts en emeritus hoogleraar leverfalen en levertransplantatie. Hoe ben jij zo beland in het vak van de levertransplantaties?
Ja, eigenlijk, dat is een heel lang verhaal, maar eigenlijk door toeval. Want het was zeker niet mijn idee of ambitie om iets in de lever te gaan doen. Maar ik ben in 1986, toen ik werkzaam was op de intensive care van de afdeling heelkunde, in contact gekomen met de eerste levertransplantaties die toen gestart zijn. En ik deed onderzoek naar virale infecties na nier- en harttransplantatie. En zou daarop gaan promoveren. En in 1988, toen ik een beetje dacht van, nou, wat ga ik nu verder doen? Zeker als ik gepromoveerd ben, dacht ik, ga ik nou op de intensive care blijven werken? En toen waren de onderhandelingen met Maastricht. En toen vroeg de chirurg, Onno Terpstra, en het afdelingshoofd, wat toen nog interne geneeskunde 2 heette, Paul Wilson, of ik niet bij de levertransplantatie wilde werken. Want ze zochten iemand die een beetje verstand had van transplantatie, die met chirurgen op kon schieten. En ja, ik zei, ja, het lijkt me heel leuk, maar ik heb nul verstand van de lever. En toen zei hij van, nou ja, dat is op zich niet zo belangrijk, want er gaat toch een gezonde lever in. Ik zei, nou, dan heb je een punt. Hij zit in de rest, leren we je wel. En zo ben ik in feite erin gerold, ergens in oktober 1988. En dat heeft ze langzamerhand ontwikkeld. En voor je het weet heb je een lange carrière in de levertransplantatie achter de rug.
Ja. Wat vond je? Had je een idee bij dat orgaan, de lever?
Nee, helemaal niet. Ik vond het altijd maar niks. Want het was een orgaan waar je niks mee kon. Als het faalde, dan gingen de mensen dood. Dat zag ik ook op de intensive care. En die levertransplantatie was toen nog echt in de beginschoenen. Het was allemaal moeilijk. Met hoe bewaar je nou zo'n lever buiten de dingen, zo de chirurgische technieken. Er was altijd afstoting. En dus het was een hoog risico ingreep. En in die tijd was het heel normaal dat de helft van de patiënten doodging na zo'n transplantatie. Dus het was echt nog wel de beginjaren. En er was heel weinig ervaring, was heel weinig beschreven. Er waren niet zoveel centra. Dus het was ook wel een beetje zoeken en maar gewoon veel oefenen en leren. Gewoon, en dat was in het begin was dat best heftig.
Ja. Jij hebt dus echt het begin meegemaakt van de levertransplantaties.
Ja, in Rotterdam zeker. Ja. Ja, het was 86. In Groningen was het al gestart in 1979, maar dat was volledig aan mij voorbij gegaan. Het was niet iets waar je in Nederland mee te koop liep. Wat ook niet de voorpagina's van kranten of het journaal haalde. In tegenstelling tot de eerste harttransplantatie, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Maar de eerste lever, geen idee wanneer dat was. En dan zie je wel hoe dat. En was in het begin was het ook een beetje politiek georiënteerd. Dat wil zeggen, Groningen, waar het programma was. En men vond toen, door allerlei omstandigheden zoals concentratie van zorg, dat was toen al een rol van, één centrum was eigenlijk genoeg. En Rotterdam is daar ingerold. Er waren ambitieuze mensen hier. En via allerlei omwegen is hier het programma gestart. Maar eigenlijk pas officieel in 1995. En 95, toen werden wij benoemd als het tweede levertransplantatiecentrum van Nederland. En toen kon het pas echt van start. Want toen kwam er ook voor het eerst geld naar het ziekenhuis. Daarvoor was het allemaal uit eigen middelen. In feite. Het was allemaal heel moeizaam.
Als je nou terugkijkt op die periode, wat vind jij dan de meest opzienbarende ontwikkelingen op je eigen vakgebied?
Nou, A, dat in plaats van dat er 30% doodgaat, dat er maar nu 10% van de patiënten overlijdt in het eerste jaar na transplantatie. Terwijl we steeds veel ziekere patiënten transplanteren met steeds slechtere levers. Dus dat is echt een unicum. Ik weet dat in de beginjaren was afstoting het probleem. En elke dag zat je bij de patholoog om naar onder de microscoop levers te beoordelen of de afstoting was. Die afstoting is volledig onder controle. Dus dat is wel de ontwikkeling. Plus het feit, in het begin hadden we 1 of 2 mensen op de wachtlijst. En die stonden nog niet op of ze werden al getransporteerd. En nu hebben we een groeiende wachtlijst. Maar ook sterft op de wachtlijst. Dat zijn echt grote veranderingen. Dus het vak heeft zich wel enorm doorontwikkeld. En we hebben geleerd hoe kunnen mensen lang met zo'n orgaan door en verder. Dat wisten we toen ook niet.
Ja.
Dus er is veel ontwikkelingen zijn er geweest.
Je zegt net, we transplanteren meer mensen met slechtere levers. Hoe komt dat? Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, in de beginjaren was een gemiddelde donor, die was 25 jaar. En die had meestal een ongeval met een motor. Die was van hersendood en dat was natuurlijk een perfecte lever. Ja, tegenwoordig zijn de gemiddelde donorleeftijd is 55 plus. En we gebruiken zelfs levers van 80-plussers. Die al dan niet vervet zijn. Die hebben natuurlijk wel geleden. Dus dat is een groot verschil met de beginjaren. En ondanks dat zijn de resultaten eigenlijk alleen maar beter geworden.
En hoe komt dat dan?
Ja, ervaring. Veel betere chirurgische technieken. Veel betere anesthesie. Veel betere opvang op de intensive care. En wat gewoon belangrijk is, gewoon ervaring. Gewoon, je leert gewoon van elke fout die je maakt. En die wordt afgestraft. Want het is altijd wel balanceren op een tenkoord. En daar leer je van. En vanaf het begin hebben we ook altijd gezegd van, je moet altijd heel kritisch naar je eigen resultaten kijken. En als iets niet goed gaat, moet je het beter proberen te krijgen. En dat gaat natuurlijk af en toe niet goed. En we zijn altijd heel open hier geweest, naar elkaar toe. En we hebben vanaf het begin was het een ongelooflijk goed samenwerkend team. Met de chirurg, de intensivist, de anesthesist en natuurlijk de leverdokters.
Ja, en net had je het over een hersendode donor.
Ja.
Maar ik begrijp, je kunt ook een lever doneren als je nog leeft. Klopt
zeker.
Dat?
Dat was natuurlijk in die tijd, was er nog ondenkbaar dat je dat deed. En er waren zoals mensen zeggen van, ja, dat kan niet, dat is niet ethisch, dat je een gezond iemand dat aandoet. Nou, in landen waar nauwelijks levens waren van overleden donoren, zoals bijvoorbeeld een land als Korea, Japan, is men dat gaan doen. En een chirurg had natuurlijk wel ervaring om levenschirurgie te doen. Dus die wisten wel hoe ze zieke levens moesten opereren. En die hebben toen op een gegeven moment geleerd hoe je ook gezonde levens, dat is natuurlijk heel mooi, in 2 delen kunt splitsen. Anatomisch is dat heel mooi. En toen zijn ze op een gegeven moment bedacht van, nou, die kunnen we dan misschien ook wel transplanteren. En dat is, naar kinderen was natuurlijk helemaal ideaal. Want die hadden nauwelijks overleden donoren. En dan heb je maar heel weinig nodig. Maar toen is men op een gegeven moment gaan denken, ja, kan dat voor volwassenen ook? Nou, en dat was op een gegeven moment voor ons aanleiding om te denken van, zeker met het tekort aan organen en met die sterfte op de wachtlijst, van ja, hier moeten we wat mee. Dus toen zijn we dat programma ook maar gaan starten. Maar dan weet je, ja, dat is natuurlijk weer een hele andere tak van sport. Want je gaat plotseling, heb je daar gezonde mensen bij.
Ja, want hoe gaat dat precies, doneren van een levende donor?
Nou ja, je moet gezond zijn, dat is 1. Je moet niet te oud zijn, dat wil zeggen jonger dan 55 jaar. Je moet geen overgewicht hebben. Die lever moet echt perfect zijn. En het moet anatomisch, chirurgisch, technisch goed te doen zijn om in 2 delen te splitsen. Want 1 deel blijft achter. En in het ergste geval is dat 30%. Dan zit je echt de uiterste grens wat je kunt achterlaten. En dan heb je natuurlijk een mooi stuk lever voor de ontvanger. Maar die moet ook wel wat hebben, want die is natuurlijk heel ziek. Die kun je niet met een heel klein stukje lever aankomen. Want dat gaat ook niet goed. Dus dat zijn wel, dat heeft wel een hele andere dimensie gegeven. Maar het grote voordeel was, je kan dat eerder doen. Dus de mensen hoeven nog niet zo ziek te zijn. En je kan plannen. Het was plotseling planbare zorg geworden, waardoor alles was optimaal. Je moet je voorstellen, als er een overleden donor is, is altijd 's avonds en 's nachts. Ik ben heel veel gebeld in de avond en de nacht. Ik heb heel veel nachtelijke uurtjes doorgemaakt. Want er was het aanbod. En dan moest alles geregeld worden. En dan startte dat ergens op tussen 3 en 4 uur 's nachts. Ja, dan ben je meestal niet op je best.
Nee.
Dus dat planbare is echt heel belangrijk.
Dat heeft enorm geholpen, ja.
Ja. En hoe zit dat dan met zo'n donor? Want die blijft dan achter met een derde van zijn lever. Kun je daar dan mee doorleven of hoe gaat dat dan verder?
Nou, dat groeit als een razende aan. Dat is niet zoals een agedist dat er een nieuwe staart ontstaat. Maar hij blaast zich als het ware op. Dus hij vermeerdert zichzelf. En dat gaat in enkele weken. En na 3 maanden is het bijna 95%. En als je naar die mensen kijkt, die gaan 5, 6 dagen na die operatie gaan ze alweer naar huis. Dus dat herstel is enorm, omdat het is een goede lever. Ze zijn voor de rest gezond. En ze hebben nog een heel erg herstelvermogen. Dat waarschijnlijk moet je dat niet doen bij een 85-jarige. Dan is dat waarschijnlijk, het herstelvermogen is al veel minder. Dus dat verdwijnt wel in naarmate je ouder wordt.
Ja, zou je dan willen dat het aantal levende donoren toeneemt?
Ja, zeker. Kijk, een van de doelen moet zijn dat je zoveel mogelijk mensen kan helpen. Nou, nu gaan er 30, 40 mensen per jaar dood omdat er niet op tijd een orgaan is. Nou, die zou je prima kunnen helpen met een levende donor. En tweede, wat ook belangrijk is, als je de kwaliteit van de overleden donoren is niet altijd optimaal. Dus 10% moet dan weer nog een keer over. Dus voor de tweede keer. En als je dat ook kan voorkomen, dan zou je met een levende donorprogramma, zou je minder mensen op de wachtlijst komen te overlijden. Dat is één. En ook minder tweede transplantaties nodig hebben. Dus dat is echt een enorme bijdrage. Een enorme meerwaarde. En hoeveel je er gaat doen hangt een beetje af van hoe je programma eruit ziet. Hoeveel overleden donoren je beschikbaar hebt. Maar mijn inschatting is dat het in Nederland 20, 30 per jaar kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn.
En nu zijn dat er?
Nu zijn dat er bij kinderen samen ongeveer 25. Dus de kinderen is nu al heel erg via levende. Er zijn meestal twee ouders. En die vinden dat wachten op de wachtlijst is natuurlijk vreselijk. Dus dan kun je een stuk, het is nog een kleiner stuk. Dus bijna alle kinderen in Nederland worden nu via levende gedaan. Maar bij volwassenen zou je het ook verwachten dat 20% van het aantal transplantaties in Nederland via een levende programma zou moeten zijn.
Ja, zijn dat nu ook vooral naasten van iemand die nieuwe lever moet?
Dat kan. Het merendeel heeft wel een familieband. Maar dat kan man-vrouw zijn. Dat kan vader-dochter zijn. Maar ik ken ook iemand. Ik zeg niet dat hij bakker was, maar dat was de bakker van het dorp, zullen we zeggen. En die vond het gewoon heel erg zielig. En die wilde wat doen. Dus we hebben ook mensen die gewoon iets willen doen voor een ander, zonder dat ze daar een familieband mee hebben of een andere relatie hebben. Maar het merendeel heeft wel een relatie met die persoon. Maar het hoeft niet altijd een DNA-band te zijn.
Maar je moet wel matchen op een of andere manier, lijkt me.
Ja, de bloedgroep moet hetzelfde zijn. Althans, moet overeenkomen. En dat moet passen. En wat het probleem met de donoren is, dat het vaak niet altijd goed past. Of dat het, we hebben een aantal donoren, ja, die bleken zelf ook een leverziekte te hebben. Alleen dat wisten ze toen nog niet. Dus je kijkt wel heel kritisch naar. Dat betekent meestal dat je 5 donoren moet screenen om één, dat je 1 goede hebt.
Oké, ja.
En soms lukt het ook niet om een geschikte te vinden. Nou, dan hebben we gelukkig altijd in Nederland nog de overleden donoren. We hebben een alternatief. Dat is natuurlijk wel plezierig.
Zijn er ook nog andere manieren om het donortekort tegen te gaan?
Jazeker. We hebben recent mensen getransplanteerd omdat ze een metabole leverziekte hebben. Dat wil zeggen, 1 enzym ontbreekt en de rest van de lever is perfect. Die worden getransplanteerd met een levende donor. En toen dachten we, wat ga je dan met die lever doen van die zieke persoon? Nou, die kun je natuurlijk naar de patholoog brengen en de prullenbak gooien. Maar je kunt ook zeggen, want hij doet het voor de rest prima. Waarom zou je dan die lever niet kunnen gebruiken? Nou, en dan ga je met de metabole dokters praten, want die hebben er veel meer verstand van dan ik. En die zeggen van ja, als je alleen maar die zieke lever hebt, dat is niet voldoende om ook straks die ziekte te krijgen. Ja. Dus die lever kun je prima gebruiken. Nou, dat hebben we dus nu recent een paar keer gedaan. En dan kun je dus met 1 donor, levende donor, uiteindelijk help je dus 2 mensen.
Ja, want even, zeg maar, stap voor stap.
Je gaat dus die donor doneert een stukje voor de ontvanger met een metabole leverziekte.
Ja.
Om die transplantatie mogelijk moet je die lever eruit halen. En dan kun je 2 dingen doen. Je kunt hem in de prullenbak gooien of je kunt hem weer transplanteren. Nou, dus in feite dat is een soort domino effect. Je begint met de eerste transplantatie en dan kun je uiteindelijk aan het eind van de avond heb je niet 1 transplantatie gedaan, maar 2 transplantatie gedaan. Dus je hebt in feite met 1 lever 2 mensen geholpen.
En die tweede patiënt die doet het dus prima op een lever die bij een andere patiënt niet werkt.
Omdat hij in de rest van zijn lichaam nog voldoende enzymen heeft. Wat in principe die patiënt met die metabole leverziekte niet had. En daar dus geen last van heeft, voor zover wij weten. Maar goed, dat is, ook dat moet je ontdekken. Maar Waarschijnlijk wel. Als je iedereen goed gelooft. Nou, we hebben gezegd, laten we nou in het begin dat niet bij hele jonge ontvangers doen, maar wat oudere ontvangers. En we hebben veel oudere ontvangers op de wachtlijst. Dan is de kans dat er over 30, 40 jaar misschien ongelukken gebeuren, is dan ook wel heel erg klein.
Ja, is dit een ontwikkeling die al langer gaande is? Of?
Het concept bestaat al heel lang. Alleen, ja, het is nu weer in opkomst gekomen. Deels omdat je dus ook een aantal patiënten hebt met metabole leverziekten die vroeger niet voor transplantatie in aanmerking kwamen. Waarom niet? Omdat de dokter er niet aan dacht. Omdat hij dacht dat het geen mogelijkheid was. En nu met die levende, ja, komt dat in beeld. En dan ga je in feite doorschakelen. Maar het concept is natuurlijk niet nieuw.
En dan qua misschien even wat getallen en aantallen, wat levertransplantaties, hoeveel gebeuren er ongeveer in Nederland per jaar?
170 per jaar. En dat, soms is het 160, soms is het 180. Maar dat zijn dus 170. En daar zitten 20 kinderen bij en de rest zijn volwassenen.
Oké. Okay. En dat is verspreid over een aantal plekken in het land?
Ja, dat zijn in feite officieel 3 centra. Groningen, het oudste, Rotterdam, het grootste zeg ik altijd, en Leiden. En Maastricht transplanteert samen met Aken. Dat wil zeggen, de patiënten worden dan verplaatst naar Aken. Staan op de Duitse wachtlijst. Dat zijn patiënten uit Zuid-Limburg. Dus in feite zijn er de facto 4 transplantatiecentra.
Ja, je had het hiervoor had je het er al even over. Je zei, eenmaal in het begin van je carrière was er al een discussie over concentratie van zorg. Dat gaat over het feit dat er misschien meer transplantaties op minder plekken moeten gebeuren? Of hoe zit dat?
Nou ja, ik begreep dat wel, die discussie. Alleen, wat toen een rol speelde, is dat het centrum in het noorden van het land was heel restrictief in zijn acceptatie van de ontvangers. Dus we zeggen, heel veel mensen konden niet komen. Dus er was duidelijk, en toen, dus er was behoefte aan dat er wat reuring kwam. En het is altijd goed dat er van iets 2 is, want dan kun je elkaar ook sterker maken. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het aannamebeleid voor mensen op de wachtlijst is verruimd. Want ook nu in Groningen, want we hebben nu een gemeenschappelijke wachtlijst van Nederland, dus dat is nu, het maakt niet meer uit waar je zit. Maar dat was op de verkeerde manier een vorm van concentratie. Het was in feite toen meer beschermen van belangen. Maar als je veronderstelt dat je de 200 levertransplantaties per jaar gaat doen, we zullen waarschijnlijk naar de 250 moeten doorgroeien om te zorgen dat iedereen een lever krijgt die nodig heeft.
Gezamenlijk dan?
Gezamenlijk, ja. In Nederland. Ja, de vraag is, moet je dat in 4 centra doen? Moet je dat in 3 centra doen? Of moet je in 2 centra doen? Wetende dat je pas echt goed wordt als je de 100 plus doet.
Dus snelle rekenaar, jij denkt 2 plekken?
Ja, ik heb altijd gezegd van, want er is wel eens discussie geweest, moet in Amsterdam ook niet een transplantatieprogramma beginnen? Dat heb ik altijd gezegd, nou ja, van niet van 3 naar 4, maar van 3 naar 2. Het is veel logischer om die zorg te concentreren. En dat moet je dat dan maar organiseren waar dat het beste kan. Want je hebt operatieruimtes nodig, je hebt IC nodig, je hebt infrastructuur nodig, je hebt chirurgen nodig, alles heb je nodig. En dan maakt het mij niet uit waar het precies staat, als het maar goed is. En daar gaat het uiteindelijk om. Overigens is Rotterdam uitstekend geëquipeerd daarvoor.
Ja. En dat goed, hoe is dat? Moet dat ook voor een patiënt te beoordelen zijn?
Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat als je patiënt bent of als je verwijzer bent, moet je weten waar je naartoe verwijst. En dan moet je iets weten over wat zijn dan de uitkomsten. Wat is je benchmark? En dat moet je weten. En dat moet in feite publiekelijk bekend zijn. Ieder centrum weet van zichzelf al wat hij doet. Maar is dat publieke bekend? Antwoord is nee. Als je nu naar de Nederlandse Transplantatiestichting gaat, dan krijg je de gegevens van Nederland te zien. Dan zie je gewoon, dit is wat Nederland doet. Nou, wij doen ongeveer de helft, dus je kunt ongeveer zien waar wij zitten. Maar ik weet niet precies, ja, ik weet het wel, maar niet officieel, wat die andere 2 centra doen. En je hoopt natuurlijk dat we allemaal dat hoge niveau met elkaar hebben. En ik wens dat mensen moeten weten. En als een centrum minder presteert, moet het of beter worden. Dat is 1. Of het moet zeggen van, misschien moeten wij onze zorg gaan herinrichten. En een kleiner centrum moet altijd nadenken over aantallen. Want aantallen zijn belangrijk voor kwaliteit. die heb je nodig om goed te worden.
Ja, dat heb je ook echt gezien de afgelopen jaren.
Ja, hebben we goed geleerd. Toen wij er nog 20 per jaar deden, waren we veel minder goed dan nu we er 85 per jaar doen. En in feite is 85 is de opmaat naar 100 plus. Want je moet echt die 100 plus doen. Dat is echt cruciaal van 20 levende en dan 80. En dan ben je ook altijd bezig. Dan hoef je ook nooit meer na te denken, hoe moet het ook alweer? Als je maanden niet transplanteert, denk je van, hoe was het ook alweer? En nu denk je van, morgen weer een transplantatie. Ja. Dat is een stuk makkelijker. Dat is echt, daar word je beter van. Dat is echt, dat is met alles. Alle ingrepen is dat.
Ja. Hoeveel mensen staan er nu op de wachtlijst voor een nieuwe lever?
Dat is een hele bijzondere wachtlijst. Maar er zijn ongeveer 120, 130 mensen actief op de wachtlijst. Een aantal mensen zijn op weg naar de wachtlijst. En elk jaar komen er zo'n 120, 130 bij. Maar er gaan ook altijd 20, 30, soms 40 mensen overlijden op de wachtlijst. Nou, en dan niet transplantatie. Dus. Maar actief, we hebben altijd zo'n tussen de 45 en 50 mensen actief wachten op een lever. En wij evalueren ongeveer 140, 150 nieuwe mensen per jaar of ze een levertransplantatie nodig hebben. Ja, want dat is ook een heel fort traject. En niet iedereen heeft een levertransplantatie nodig. Niet bij iedereen kan het. Maar uiteindelijk is het een heel programma dat begint met verwijzen tot, je bent getransplanteerd en hoe is het dan 30 jaar later?
Ja, dus in feite is er nog altijd een tekort. Want je zegt 1 op de 5 mensen op de wachtlijst overlijdt. Ja.
Er is een tekort. En dat was er in de beginjaren niet. Maar waarom was het niet? Omdat er nauwelijks getransporteerd werd. Heb je geen tekort. Maar nu er goed getransporteerd wordt, is er een tekort. En dat is ook belangrijk. Dat je dus ook niet, dat we zeggen, en dat die levertransplantatie ook goed moet gaan. Want anders moet je nog een keer transporteren. En dan wordt het tekort alleen maar groter. Dus dat pleit ook nog eens voor de beste kwaliteit van het programma. Maar er is een tekort.
En dat moet weg. Lijkt me als dokter niet iets wat je wil.
Ja, maar dat moet nul. Je wil eigenlijk niet dat iemand komt te overlijden. Nou, dat zal idealiter wel niet helemaal lukken. Maar dat moet er wel onder de 5% komen. En dat is maar één manier. Meer organen. Dat is de enige manier. En de levende helpt daarbij.
Ja. Of is het ook nog een optie om organen te pimpen?
Ja. Nou ja, die ontwikkeling heeft natuurlijk enorm doorgemaakt in de afgelopen jaren. We zeggen, de machines noem ik dat altijd. We zeggen, een orgaan, een lever, maar kan ook een nier en een hart zijn, aan een machine. En dan weer opnieuw pompen met zuurstof. Daar worden ze al beter van. Net alsof je een batterij van een telefoon oplaadt. Of warm. En dan kun je er allerlei stoffen aan toevoegen. En je kunt ook kijken of die het doet. En in plaats van, je gaat hem transplanteren. Oh nee, hij doet het niet. Kun je dat van tevoren bekijken. En dan kun je natuurlijk je grenzen gaan opzoeken. En je kunt dus daardoor komen er echt meer transplantaties. Kost wel meer, enorm veel energie. Meer kosten, want die machines kosten ook geld, moeten ergens staan. Meer personeel die bij nacht en ontij al die dingen moeten doen. Maar uiteindelijk is het rendement heel hoog.
En gebeurt het al of is het een onderzoeks?
Nee, dat gebeurt al. Dat is zeggen wat wij dan de koude perfusie noemen. Dat we zeggen bij 6 graden waar alleen zuurstof toevoegt. Alsof je een telefoon aan een oplader zet. Dat gebeurt al. Dat wordt nu binnenkort wordt het nu ook officieel vergoed. Krijgt het ziekenhuis er ook geld voor. Nou, dat is op zich wel lekker. En de warme perfusie gebeurt ook al. En steeds meer. Maar dat is in feite nog een stapje verder. En dat is nog net een tikkelde ingewikkelder. Want je bent in feite een lever die op gewoon lichaamstemperatuur aan het functioneren is. En die moet voorzien worden met bloed en met voedingsstoffen. En dan moet je kijken of die het goed doet. Dat gebeurt dus. En dat kan je ook in de donor doen. Maar je kan het ook op een machine doen. En dat gebeurt regelmatig.
Dus dat is de toekomst, denk jij?
Dat is echt de toekomst, ja. Ja, ik denk dat 40% van de levertransplantaties zal via die machines gaan. 20% via levende. En dan hou je nog een restgroep open. Die kun je gewoon transplanteren. Want is waarschijnlijk de meerwaarde van zo'n machine is er niet.
Oké. En ga je zelf natuurlijk binnenkort afscheid nemen met pensioen. Hoe zie je dan de toekomst verder nog van je vak? Als je straks van een afstandje naar kijkt.
Ja, ik heb wel eens gezegd, ik ben gewoon 20 jaar te vroeg geboren. Had ik waarschijnlijk een waanzinnig mooie tijd nog meegemaakt. Zo ongelooflijk jammer. Maar ja, kan ik mijn ouders ook niet kwalijk nemen.
Ja, nee. Okay, dus eigenlijk wil je helemaal niet stoppen?
Nee, want ja. Die zit middenin. Ja, ik heb het gevoel ook dat de top nog niet bereikt is.
Okay.
Dus dat we echt nog aan het doorstijgen zijn.
En dat de trein hard aan het rijden is op dit moment?
De trein is zeker aan het rijden, ja. En dan moet je dan uitstappen. Dat is, aan de andere kant ben ik beren trots wat er gebeurd is in de afgelopen 35 jaar. En ik heb alle vertrouwen in de mensen die er nog zijn. En die het werk voort gaan zetten. En waarschijnlijk veel beter gaan doen dan ik waarschijnlijk. Want ja, zij hebben ervaring kunnen doen. En ik moest het allemaal maar zelf een beetje ontdekken.
Jij moest pionieren.
Ja.
Ja, ja. Wat is je grote wens voor de toekomst?
Nou, A, dat er niemand meer doodgaat op de wachtlijst, dat is één. En toch ook wel, ja, ik vind die concentratie van zorg een hele belangrijk item. Ik vind echt dat we moeten blijven nadenken over, moet het niet naar 2 centra in Nederland? Ik vind het nog steeds jammer dat het versnipperd is. Ook een verspilling van geld. Er moeten nu op 3 locaties 3 complete teams staan, terwijl ik denk van, als je er 30 per jaar doet, wat doe je dan die 335 dagen? Als je niet transporteert, wat doe je dan? Terwijl het hoogopgeleide, hooggekwalificeerde mensen zijn. Beetje zonde, lijkt mij.
Ja, misschien nog even terug naar het begin. Je zei aan het begin van mijn carrière, dacht ik, die lever, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo, vind ik helemaal niet zo'n spannend orgaan.
Nee.
Denk je daar nu anders over?
Ja, daar denk ik wel anders over. Kijk, er is natuurlijk heel veel gebeurd. In die tijd dat ik opgeleid als internist, was een patiënt met leverfalen. Ja, die lag op de 4e verdieping van het oude ziekenhuis, het Dijkster ziekenhuis. En die ging er gewoon dood. En daar kon je helemaal niks mee. En nu kun je de groot deel van de leverziekte behandelen. Je kunt voorkomen dat ze ernstig leverfalen hebben. We hebben natuurlijk veel betere diagnostiek gekregen. We kunnen tumoren veel eerder opsporen. En toen kregen de mensen klachten, hadden ze zoveel tumor, kon er niks meer mee. En we hebben levertransplantatie gekregen. Ja, dat is natuurlijk uniek. En daardoor is het hebben van een leverziekte niet meer het hebben van een doodvonnis. Dus je kan het of beter maken of optimaliseren, die lever. En hij regenereert ook. Hij kan enorm herstellen als je maar de ziekte eruit haalt. En we hebben levertransplantatie. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Dus al met al, die lever bleek toch niet zo'n saai orgaan?
Nee, het is best een boeiend orgaan eigenlijk. Maar ja, dat wist ik niet. Wist ik veel. Dat is natuurlijk ook, dat was toen zo. En nu is het, als ik het geweten had, dat ik eerder voor de lever gekozen. Dan zeg ik het zeker eens.